Als je heel veel dezelfde apparaten hebt die relatief simpel zijn en je kan met Python iets heel snel bouwen en dat is robuust, dan zou ik dat vooral doen. Als je te maken hebt met een hele grote diversiteit aan apparaten, wat wij tegenkomen, want het is geen enkele klant die zegt, ik koop dus tot nu, vanaf nu en de komende 10 jaar koop ik bij deze leverancier al mijn hardware. Dan zou ik toch een platform waar wat meer generieke componenten en generieke ondersteuning geleverd kan worden.
Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Zo, daar zijn we weer. Jurjen, het is ongelooflijk. Ik denk dat we in 2032 nu zitten, aflevering. Hè? Na 3 jaar gaat het gewoon ontzettend goed.
Ja.
En we zitten vandaag bij Amis. En we gaan het veel hebben over IoT. Nou, dat is jou. Hè? Ik heb niet voor niks jou meegenomen. Jurjen,
IoT, data integratie.
Dat is jouw ding.
Edge computing. Ding.
Kijk, hij wordt helemaal opgewonden.
Precies waar ik warm van word. Dat weet je van mij.
Je hoort het ook aan. Ja. Hey, in 2022, Jurjen, gaat het gebeuren of niet?
In mei gaat het waarschijnlijk gebeuren. Heel gaaf. Ja, eindelijk mijn promotie.
Ja, leuk man.
Ja,
over IoT.
Feitelijk over digital twinning en over laadpalen en hoe je daarmee beter kunt uitrollen.
Ja, dus je zit eigenlijk vandaag gewoon helemaal...
Zit helemaal op de luisterstoel en ik heb allemaal mooie vragen voorbereid.
Gaaf. Ja, en ik ben fanatiek bezig, maar ook misschien heel interessant voor onze luisteraars. Want sinds een maandje heeft Amazon SageMaker Studio Lab opengezet. Voor jouw studenten ook heel interessant. Het is gratis. Daar kan je gewoon in een suite zonder creditcard spelen. En machine learning technologieën gebruiken die standaard op de plank liggen. Zodat je ook echt aan de gang gaat. Hartstikke leuk. Ik ben ermee bezig. Ik vind het zeer interessant om dat te doen. En Jurjen, trapt de bal af. Wie hebben we hier?
Ja, vandaag hebben we Frank Schutrop en Robrecht van Amerongen. Allebei van Amis. En data integratie in IoT en Edge. Heren, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, en vertel eens wat over Amis. Want 100 man, onderdeel van Conclusion. Waar zijn jullie echt mee bezig iedere dag?
Wij zijn bezig met het ontsluiten van data naar plekken waar intelligentie op data losgelaten wordt. Zodat de bedrijven daar beslissingen over kunnen nemen. En uiteindelijk kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren. Of kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Of kosten besparen of efficiënter kunnen werken.
En Robrecht, jouw taak bij Amis?
Ik ben verantwoordelijk voor de Internet of Things en daar doe ik vooral business development. Dus ideeën van klanten vertalen naar werkbare oplossingen.
En Frank, wat is jouw achtergrond en wat doe jij precies bij Amis?
Ik heb een technische achtergrond, computertechniek, in de procesindustrie gewerkt. En bij Amis bezig met vooral de oplossingskant eigenlijk rondom IoT. Dus het vertalen van wat iemand wil naar iets wat we kunnen bouwen.
En jij zegt, ik heb in de procesindustrie gewerkt. Denk je aan de chemische industrie dan?
Nee, ja, meet- en regeltechniek.
Ah,
die hoek kom ik vandaan.
Weet je nog, je meet- en regeltechniek? Ja,
zeker. Maar dan heb je waarschijnlijk ook de hele transitie vanuit analoog naar digitaal gezien daar.
Ja, de introductie van de PLC, voor de mensen die nog weten wat dat is.
A Programmable Logic Computer.
Ja, dat was natuurlijk een revolutie. Mm-hmm. En dat is nu allemaal veel meer PC georiënteerd geworden. Maar in die tijd had je nog de ladderdiagrammen en... Ja, de S5, voor de mensen die dat nog weten.
Mijn eerste baan was bij Honeywell, Frank. PLC's, ja. Lachen.
Mooie tijd. Was ook echt een revolutie. Als je dat kon, dan was je koning.
Ja, en wat doe jij nu dan bij Amis? Met die kennis die jij daar in je achterzak hebt?
Ja, die gebruik ik. Soms is dat ook onbewust. Dat je automatisch de goede keuze maakt. Omdat je weet tegen wat voor problemen je anders aanloopt. Mm-hmm. Niet altijd heel erg helder waarom je dat dan vindt, maar... Je moet daarmee mensen denken van het maken van fouten. Hè? Omdat je ook weet hoe duur een monteur is. Als hij er weer naartoe terug moet. Dan denk ik, ik ga toch maar wel een veiligheidsvoorziening voor je inbouwen. Om te zorgen dat er weer een bezoekje uitgespaard kan worden. Als een bepaalde situatie optreedt. Dus dat soort voorbeelden neem je mee. De praktijkervaring eigenlijk.
Ja. Hey, en Jurjen, heel even voor onze luisteraars. Hè? IoT en edge computing. Tuurlijk, iedereen weet het, maar leg het nog eens even kort uit.
Moet ik het uitleggen? Ik wil het eigenlijk aan Robrecht overlaten. Die zit dagelijks in het vak.
Ja, dankjewel. Ja, IoT, afkorting staat voor Internet of Things. Het gaat eigenlijk om het ontsluiten van dingen uit de fysieke wereld naar de digitale wereld. Dat is nog steeds best wel vaag algemeen. Dat betekent dat je zaken zoals machines die bij fabriek in de fabriekshal staat... Dat je die aansluit op het internet en zorgt dat de data die eruit komt, over hoe lang die machines aanstaan, wat ze nou precies doen, hoeveel stroom ze gebruiken, of ze misschien fout hebben, dat je die ontsluit naar een plek waar mensen een besluit over kunnen nemen. Gaat het goed met die machine of moet er wat aan gedaan worden? Om uiteindelijk de conclusie te trekken of er wel of niet een monteur naartoe gestuurd wordt. Of dat die machine nog extra door kan draaien om misschien wel extra productie te draaien. Dat in grote aantallen doen wij dat. Dus wij zitten vooral op de schaalbaarheid van deze oplossingen.
Hey, en Robrecht, je hebt het en Jurjen heeft het ook altijd over de industrie. Hè? Maar de visie is koelkasten, auto's. Alles wordt verbonden met het internet. Om te kijken wat doet de data en wat kan je ermee. En wat is daar de toegevoegde waarde van. Of zie je dan toch voornamelijk dat dat op industrieën zit?
Wij doen het voornamelijk in de industrie. En ik denk ook dat je dingen moet verbinden aan het internet als het ook zin heeft. Het voorbeeld van de koelkast is natuurlijk vanaf het begin af aan gegeven. Ik zie nog steeds niet de toegevoegde waarde van een connected koelkast. Tenzij je er heel veel hebt en je een onderhoudsbedrijf bent in een koelkast en je wil weten of die koelkast het nog allemaal doen. Maar niet om te kijken hoe vaak die deur open gaat.
Hey, en dat is IoT. En wat versta jij dan onder Edge?
Edge versta ik onder het apparaat of de computer eigenlijk die heel dicht tegen de machine aan zit om te zorgen dat de data die uit zo'n PLC komt en dat die vertaald kan worden naar iets wat wij in de cloudwereld goed kunnen verwerken. Zodat we daar generiek gewoon beslisregels op kunnen toepassen.
En zie je dan ook als een resultaat terugkomt uit de cloud naar die Edge dat er ook compute is om dat te organiseren wat er moet gebeuren?
Ja. Ja, ten eerste moet je zeker weten dat als er een bericht terugkomt, dat op een veilige manier gedaan wordt. Zodat niet een willekeurig iemand zo'n edge kan besturen en uiteindelijk zo'n apparaat kan overnemen. En ten tweede kan het best zijn dat je tegen zo'n edge zegt van nou ga maar een beetje harder of een beetje zachter. En dan moet die edge dat op een manier doen waarop het apparaat niet kapot gaat.
Dus dat betekent ook dat die edge echt een CPU heeft?
Ja.
Dat is mooi. Nou weet ik eindelijk aan onze luisteraars wat IoT en Edge is.
En Frank, jullie klantenportfolio, hè? Als je dat zo ziet. Hoeveel Edge devices of IoT devices heeft een gemiddelde klant? En hoe ziet zo'n pijplijn eruit? Kun je er iets over vertellen?
Een gemiddelde klant is best wel lastig om te zeggen. Ik kan wel iets vertellen over de case waar we nu aan werken. Dat zijn er nu zo'n 40.000, 50.000 apparaten die we ontsluiten. Die data opleveren of die we ook weer kunnen besturen. Maar dat groeit heel erg. Dus er komen er per dag een paar honderd bij. En dan voor je het weet ben je een jaar verder. En dan zijn er opeens heel veel bijgekomen.
Ja.
Het zit wel in die orde grootte. Het gaat om duizenden apparaten tenminste. Ja. Denk ik dat je dat ongeveer de plek is waar wij graag willen zijn. En je vroeg over de pipeline. Ja, de data ontstaat natuurlijk lokaal. Hè, als het gaat om het krijgen van sensordata. En wat wij daarvoor gebruiken is, als dat je vraag is, als je wil weten welke component we dan zeg maar gebruiken om die data uiteindelijk zeg maar binnen te krijgen. Daar gebruiken wij nu veel Azure componenten voor. IoT Hub, DPS, Event Grid, Event Hub. Dus dat op die manier heb je een soort van streaming data en berichtenverkeer wat je naar binnen haalt. En een protocol wat daarin heel gebruikelijk is MQTT. Hè? Dus dat is het protocol wat IoT Hub ook spreekt. Wat een veilig protocol is, waarbij je ook topics hebt waarop je kan subscriben. Dus een methode om heel gestructureerd eigenlijk je data te ontvangen, maar ook weer het sturen terug.
Ja, want je zegt IoT, zeg je daarmee, is niet alleen maar de weg vanuit het sensorboard of vanuit de machine naar de cloud toe, maar ook terug weer naar het apparaat toe.
Ja, niet altijd. Hè. Je hebt altijd natuurlijk het onderhoud van het Edge device zelf. Hè. Ja. Er moet een nieuwe firmware naartoe. Of je hebt een configuratie die geüpdate moet worden omdat het iets anders is. Dus dat is de zeg maar het device management van je Edge device. Maar soms heb je ook echt dat je iets moet aansturen. Dat een klep open moet of een klep dicht moet. Of een lampje aan, lampje uit. Of complexer dan dat. Dus ook die route is een route die wat IoT eigenlijk bijzonderder maakt dan een data warehouse oplossing, ja, waarbij het vaak eenrichtingsverkeer is.
Dus als je dat even nagaat van een gemiddeld IT-bedrijf waar een IT-beheerder een aantal servers en computers beheert, dat is dan keer schaalbaar, keer 100 in vergelijking. 45.000 componenten.
En dat aantal geeft ook wat nieuwe problemen eigenlijk. Ja. Nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld het onderhoud van al die firmware-versies. Maar ook de verschillen die er bestaan in de fysieke wereld. Hè? Dus je hebt een klep van merk A en een klep van merk B. Maar Ik denk, dan ben ik er. Dan heb ik twee kleppen die ik moet ondersteunen. Maar dan blijkt dat ook weer versieverschillen bestaan van klep A, die je ook nog weer moet onderhouden. En die wereld van verscheidenheid die er is, ook omdat die fysieke installatie vaak veel langer meegaat. Hè, dat kan 20 jaar geleden gemonteerd zijn. En dan zijn er ook allerlei verschillen daardoor weer ontstaan. En dat geeft een complexiteit die extra aandacht vraagt.
Hey Frank. Leuk, even terug hè, naar Honeywell en de PLC. Hè. Dan had je Shell raffinaderij en er stonden allerlei transmitters en die waren verbonden met die PLC. En dan had je een mooie user interface en het werd allemaal goed georganiseerd. Nu loop je tegen allerlei en natuurlijk heel veel mogelijkheden aan. Maar je zegt al meteen het hele beheer daarvan, dat begint echt een probleem te worden als je zo ontzettend veel componenten moet aansturen.
Ja, dat maakt het lastig. En dan moet je ook een heel duidelijke keuze maken van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Het is, je kan jezelf helemaal verliezen in de edge cases, om die term dan nu op een andere manier te gebruiken. Of je gaat voor het volume en je zegt, nou, dit is wat we supporten en dat supporten we gewoon niet. En vervang het maar, omdat de kosten om het anders in software helemaal weer op te lossen misschien nog wel hoger zijn dan...
Hey, als we heel even gaan kijken naar de stand van zaken IoT in Nederland. Hè? Wat zeg je dan? Is het net begonnen of is het volledig omarmd en we gaan los? Wat is de stand?
Een aantal bedrijven daarvoor was IoT al zo belangrijk. Die zijn al heel ver. En die hebben hun spullen zelf gebouwd en die hebben dat zeg maar, op orde in eigen hand. Voor de massa, het makkelijk ontsluiten via platformen waar je componenten hebt die je eenvoudig kan gebruiken, dat begint nu pas.
En Robrecht, kan jij de business case van IoT grof weergeven?
In de kern gaat wat Frank net al zei, gaat het om het voorkomen dat je fysiek naar het apparaat toe moet en dat je op afstand kan zien wat er aan de hand is. Dat is een veel grotere business case dan het besparen van energie. Beter plannen van je machines en dat soort zaken. Dus daar zit heel vaak die business case. Maar het betekent wel dat je veel ook anders moet kijken naar je bedrijfsproces. Dus dat bijvoorbeeld een organisatie die machineonderdelen verkoopt, die heeft als primaire bedrijfsproces dingen inkopen, even op voorraad leggen en tegen iets meer geld verkopen. Die heeft straks een bedrijfsproces waarbij ze de continuïteit van die machineonderdelen gaat verkopen tegen een abonnementsmodel. Dus dat je onderhoudsafdeling veel belangrijker wordt dan je verkoopafdeling. En dat betekent dus dat in de praktijk die organisaties ook die shift moeten maken naar een handelshuis, naar een serviceorganisatie die dingen als een abonnementsmodel verkoopt.
Ja, dat is heel herkenbaar. Dus je organisatie moet eigenlijk mee in die verandering. Ja. En daar ligt eigenlijk de grootste uitdaging.
Ja, en ik denk, kijk naar de stand van zaken in Nederland op dit gebied, zie je dat aan de ene kant een aantal organisaties zeggen, nou, ik wil een dashboard hebben om te zien hoe het gaat met mijn machine. Nou, dat is in mijn ogen wat simpele IoT. En bedrijven die zeggen, ik wil echt mijn bedrijfsproces veranderen. Dus ik wil iets heel anders. Een langdurige relatie met mijn klanten aangaan en weten of mijn klanten ook echt toegevoegde waarde krijgen met de apparaten die ik aan ze lever. Dat betekent dat je bedrijfsproces ook veranderd moet worden. En we zitten bij voorkeur bij dat soort organisaties.
Ja, dan wil ik. Ik ben natuurlijk van de techniek, dus ik wil toch even echt die techniek ingaan. Neem mij eens mee door de pijplijn vanuit de fysieke wereld naar uiteindelijk je dashboard en weer terug naar de sturing die je geeft. Welke tooling kom je tegen en wat is nou, MQTT heb je al genoemd, de standaard die je tegenkomt en welke beslissingen als hoofd TD of inkoop moet je nou gaan maken om een goede pijplijn neer te zetten?
Eigenlijk, je hebt de fysieke objecten. Dat zijn echt de bewegende onderdelen van een machine. Dus het elektromotor, de pompen, de kleppen. Nou, daar zit wat besturing omheen om te zorgen dat zo'n machine werkt. En dat gaat via een SCADA of een PLC-oplossing. Die communiceren met een communicatiemodule. En dat is eigenlijk de module die zorgt dat de informatie van het apparaat bij elkaar verzameld wordt en klaargemaakt wordt voor het te verzenden. En daar zit ook de vertaling tussen alle verschillende protocollen. Dat kan zijn de OPC of Modbus of andere protocollen die daarin gebruikt worden. Dan moet je nadenken hoe je die data vanaf die fysieke plek naar een cloudomgeving kunt krijgen. Dat kan je met een kabel doen en heel veel apparaten die hebben geen UTP-kabel vlak in de buurt. Dus dan moet je een mobiel communicatieprotocol gebruiken.
En in de fabriek dan? In de fabriek heb je een wireless protocol waarbij je dus naar een device toe gaat.
Ja, het kan een wireless protocol zijn. Het kan zijn dat het apparaat, dat die machine al geconnect is omdat er de leverancier van de machine daar al bij moet.
Ja.
En dan ja, vanaf dat punt moet je aan de plek waar je data ontvangt een hele goede gateway hebben. Die dus onderscheidt welke data binnenkomt en of je alleen je eigen data ontvangt of dat er misschien iemand extra data in toevoegt. Ik denk dat Frank daar ook nog wat over kan vertellen.
Ja, Kees, waar we nu aan werken, daar heb je te maken met een meterkast van een consument. Dan denk je misschien, het is verleidelijk om dan maar je apparaat in te pluggen in wifi access point van de klant zelf. Mm-hmm. Maar dat is toch, dat willen we in dit geval toch niet. Dus hebben we ieder communicatiemodel uitgerust met een simkaart.
Ja.
Gewoon ouderwets. Via LTE-M, een communicatieprotocol, zeg maar gewoon 4G, zendt hij dan zijn signaaltjes door naar het platform.
Ja, en je noemde eventjes in het begin MQTT. Robrecht noemde even OLPC en SCADA. Wanneer komt het hele idee van je abonneren op een verstuurde dataset aan de orde? Is dat al vanaf de machine? Of is het pas als je edge device in de fabriek naar de cloud toe gaat? Waar zit dat stukje dan?
Ja, eigenlijk pas op het IT-platform.
Ja?
Je hebt een grote verscheidenheid van apparatuur die allemaal hun eigen protocollen spreken.
Ja.
En eigenlijk wil je dat ontkoppelen zo vroeg mogelijk. Maar dat, soms lukt dat pas echt op het IT-platform zelf. Hè? En dan heb je daar de mogelijkheid om een soort van uniforme taal te spreken. Eenduidige taal. Waarmee je met elkaar kan praten.
Mm-hmm.
De voorbeelden die Robrecht noemde, zoals OPC of een voorbeeld waar we mee zitten is MBUS. Hele specifieke protocollen. Die moet je eerst gaan vertalen naar dat iets een bepaalde temperatuur heeft, of iets een aantal kilowattuur is, of dat soort vertalingen. Er zit veel domeinspecifiek waarde zit er ook in, bepaalde foutsituaties. Dan krijg je error bitje 22 binnen. En dan moet je maar uitzoeken wat dat dan is. Hè? En dat is dan voor de ene fabrikant weer anders dan de andere fabrikant. Dus die vertalingen wil je eigenlijk zo vroeg mogelijk in het proces doen. Soms lukt dat qua beperkingen die je hebt op de edge zelf. Hè? Je wil geen supercomputer in de meterkast plaatsen. Dus dat zijn in die situatie kleine embedded hardware-software bordjes. Dus is de rekenkracht, memory is beperkt. Soms heb je ook nog beperkingen in het kunnen opslaan van dingen. Dus dat je permanente storage maar klein is. Dus dan soms moet je een keuze maken van, ja, ik zou het liefst op de edge doen, maar vanwege beperking die ik er heb, doe ik het toch maar op het platform. Dat zijn dan de balans die je moet vinden. Dat hangt een beetje af van hoeveel van die edge devices ga je plaatsen. Zijn er 200.000 en kost een zwaardere CPU €3 extra, dan heb je het al wel weer over bedragen.
6 ton weer, ja precies. Ja, ja.
En zijn dit nou dingen die allemaal te maken hebben met het begin van het volwassen worden van IoT-projecten? Zie je één standaard protocol komen op termijn? Of,
ja, dat hoop ik. Hè. Zeker in de huisautomatisering, in de domotica-wereld, zie je natuurlijk een aantal grote spelers die daar met voorstellen komen om dat te doen. En dat gaat ook de goede kant op. Maar in de industrie heb je gewoon te maken met zaken die lang geleden geplaatst zijn, die je nu nog steeds graag wil aansluiten. Hè, die je nog steeds wil connecten. En dan is het wel eens moeilijk om te zeggen van, ik wil dat alles standaard dit protocol praat. Ja, want dat doet het gewoon niet. Dan moet je dat gewoon fysiek gaan vervangen. En dat is een kostbare zaak.
Ja. Ja. Kunnen jullie ons meenemen in een use case? Echt vanaf het begin van het business vragen, zoals jij die gedefinieerd hebt, helemaal tot welke stappen je neemt om te komen tot het IoT-platform waar alle data netjes in staat en dat je de betere beslissingen kunt nemen.
En ook teruggaat.
En ook teruggaat, Lex. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat de use case start vaak met een vraag van een klant. Dus dat is waar wij op acteren. Is dat de klant zegt, ik wil voorkomen dat ik op een apparaat kom om een inspectie uit te voeren en dan te constateren dat er niks aan de hand is bijvoorbeeld. Of ik wil op tijd kunnen ingrijpen eerder dan dat iemand, een eigenaar van een apparaat zegt van, hey, is nu kapot en er komt rook uit. Dan wil je eigenlijk al een paar dagen van tevoren al zeggen en bellen met die klant. Zeggen, nou, ik kijk naar je apparaat in het dashboard en ik zie dat hij binnenkort onderhoud nodig heeft. Dus we komen morgen even langs om hem te repareren.
Hey, en Robrecht, een vraag over die business case. Is dat dan een vraag van iemand die zegt, net zoals jij, van voorstelt van, goh, ik wil graag weten dat. Of is het echt helemaal al, ook met de financiële onderbouwing, want uiteindelijk doen jullie projecten, als ik dat zo hoor wat Frank zegt, dat zij projectjes van 100 euro.
Ja.
Is zo'n klant zich er ook van bewust van de financiële consequenties van wat hij vraagt?
Zeker is het op schaal dat wel. En zeker zie je nu een aantal klanten die al een aantal geconnecte apparaten hebben, die dat waarschijnlijk vanuit een soort proof of concept of MVP oplossing hebben, die dan zien van als we dit opschalen, kost het qua connectiviteit 10 of 100.000 keer meer dan wat we nu hebben. Dat past niet in het budget. Dus we zijn op zoek naar een oplossing die schaalbaar is en goedkoper is. En daar zien we dat deze oplossing daarin past. Of het vervangen van bestaande connectiviteit. Als je 10 jaar geleden iets connected maakt, dan kost dat misschien per apparaat per jaar 100, 200 euro. Tegen die connected kosten. En tegenwoordig kan je dat per jaar terugbrengen tot enkele tientjes. Dat maakt het best wel aantrekkelijk om dat op die manier te connecten. Een tweede is dat het aanbod of de beschikbaarheid van technisch personeel. Wordt steeds lastiger, net als in de IT'ers en technische mensen lastig te krijgen. Dus als je die goed geschoolde mensen eigenlijk voor een onnodige inspectie naar een locatie stuurt, kan je sowieso daar geld mee besparen. Maar die mensen kunnen ook gewoon dingen doen waar ze wel voor opgeleid zijn.
Nieuwsgierigheid leidt tot vragen. De juiste vragen leiden tot vooruitgang. Verbetering zelfs. En de antwoorden, die liggen verscholen in de data. Het start met de juiste analytics software. Luister naar de Curiosity Forever-serie van De Dataloog en zet je nieuwsgierigheid om in vooruitgang. SAS, Curiosity Forever.
Oké, Robrecht, business case is duidelijk. En dan?
Dan gaan we kijken, is de data die je daar nou voor nodig hebt om die business case te realiseren, is die er al? Dus weet je wat het apparaat doet? Verzamel je die data al, maar wordt die nog niet ontsloten vanuit de fabriek? Dus bijvoorbeeld je wilt weten hoe lang een machine aanstaat. Dat kan je meten door basis van de stroomgebruik van die machine. Als het al in de fabriek verzameld wordt op basis van stroomgebruik van de machine, dan kan je die data ontsluiten en in het dashboard beschikbaar maken. En dan moet je daar businessregels op definiëren. Dus na zoveel duizend draaiuren moeten wij daar een monteur naartoe sturen. Of als wij zien dat het stroomgebruik langzaam zeker toeneemt, kan dat een indicatie zijn voor behoefte aan onderhoud. Op basis van die business rules wordt dan een signaal of een notificatie gegenereerd. En die komt dan bij een onderhoudsmanagementpakket terecht, waarin een monteur geallockeerd wordt om onderhoud te plegen aan die machine.
En die business rules, komen die dan van de fabrikant? Of is er een afdeling data science die zegt, na zoveel draaiuren zien we een spike en dus?
Ja, heel vaak zegt een fabrikant, na zoveel draaiuren dan heeft hij onderhoud nodig. Vaak zie je dat de mensen in de praktijk dan zeggen van, ja, dat zien wij wel, maar in de praktijk doet hij toch langer of korter. Of je ziet dat sommige apparaten worden heel goed onderhouden, dus die kunnen veel langer mee, en andere apparaten staan in een wat... Weer een omgeving die buiten staat, of heel stoffig, of die heel zwaar belast worden. Dus die slijten gewoon wat eerder. Dus dat is ook gewoon per apparaat is dat verschillend.
En Frank, wat voor doorlooptijd praten we erover? En hoe groot is een team dat er dan op zo'n project zou gaan werken dan?
Voorbeelden van projecten die ik gedaan heb, is ja, op zijn kleinst man of 4. Eigenlijk man of 9 hooguit.
Mm-hmm. En kan je die 4 een beetje, wat doen die 4 dan?
De analyse. Daar begint het natuurlijk mee, van wat gaan we dan doen? Je hebt ook een part-time architect nodig als je het hebt over een team van 4. Dat wat je bouwt, dat wel ook op een toekomstvaste manier neergezet wordt. Want het moet lang meegaan. En 1 à 2 developers die dat dan bouwen. Dat is zeg maar het minimum beetje waar we zitten.
Ja. En developers, zijn het dan Java, .NET? Waar praten we over?
JavaScript werken we heel veel mee. Ook kennis van de componenten die bij ons dan gebruikt worden. En dan denk je aan time-series database, hè, waarbij je die stream van data kan ontvangen en ook in grote getallen kan opslaan en weer eruit kan krijgen.
Mm-hmm. Denk je dan aan Splunk-achtige dingen of meer Kafka? Wat voor type?
Ja, Kafka is een hele bekende bij ons. Influx gebruiken wij. Gebruiken Azure ADX, mm-hmm. Azure Data Explorer. We gebruiken Cosmos DB voor hele snelle signaaluitwisselingen. Als het echt om secondes gaat. Dus dat zijn een beetje. Dat zijn de technologieën die wij gebruiken voor de meetwaarde.
Ja.
En dan heb je ook gewoon relationele data. Hè? om uit te zoeken welke relaties liggen er tussen objecten. En daar gebruiken wij dan of SQL of Postgres. Ja. Maar dat is op zich niet bijzondere componenten. Maar ja, die time series kant is wel een beetje speciaal, denk ik.
En dus 4 man tot 8,5-9 man werkt dan op zo'n project. Hoe lang is zo'n doorlooptijd dan?
Afhankelijk van de grootte van de use case. Wij begonnen in september 2019 met een case. En dat was met live met kerst. Zeggen. Dus september, dus drie maanden zeggen, van niks naar live gang.
Ja. Je hebt een paar use cases ook meegenomen. Kun je ons eens meenemen in die use case, hoe die use case dan zich ontwikkeld heeft en wat je met je mensen gedaan hebt, welke stappen je daarin genomen hebt? En wat misschien wel lastig was aan die use case, die specifieke use case?
Ik heb een aantal lastigheden die er zijn. Dat is de fysieke kant.
Mm-hmm.
Krijgen we dat apparaat uitgelezen? Mm-hmm. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de varianten die er bestaan in die wereld? Het aansluiten ervan. Gewoon de technisch, hoe ga je dat dan doen? Heb je wel bereik?
Ja.
Je kan een simkaart induwen, maar dat betekent niet dat je bereik hebt. Dus hoe zorg je ervoor dat je dat qua hardware uitvoering goed doet, qua montage goed doet, en hoe monitor je dat dan? Dus dat zijn echt, dat is de fysieke kant. Vervolgens heb je natuurlijk het IoT-platform zelf, waarbij je de signalen wil vertalen, wil opslaan, anomalies wil detecteren.
Mm-hmm.
En daarachter zit de hele wereld van de klant met alle systemen die er al zijn. En die ook allemaal een rol hebben in die bedrijfsprocessen waarop je moet integreren. En daar zit heel veel werk nog. Om bijvoorbeeld het systeem waar de monteurs door aangestuurd worden, om daarmee te integreren. Om te zorgen dat de data science afdeling van het bedrijf die data krijgt waar ze al zo lang op zaten te wachten. Systemen waar de klant klant kan zien hoe het met zijn apparaat gaat. Dus er zijn allerlei bestaande systemen bij een klant waar je mee moet integreren, naast de integratie met de fysieke wereld, hè, met het edge device.
Ik denk ook na de eerste use case zie je ook dat als het op gaat schalen dat je verder moet optimaliseren. Je zal op een gegeven moment merken dat als je fysiek en de digitale wereld aan elkaar koppelt, dat je ontdekt dat je dat de administratie niet helemaal op orde is, dat de apparaten in het veld staan die niet digitaal aanwezig zijn, en dat er digitale apparaten geregistreerd zijn die al lang opgeruimd zijn. Dat de specifieke configuratie te overeenkomt met wat in de werkelijkheid is. Dus daar moet je ook op acteren als
Jurjen, als ik Frank en Robrecht zou horen en zo'n projectje, en dat zie ik helemaal voor me in september beginnen met de kerst. Hè, maar als ik dan inderdaad luister naar de heren en dat administratieve proces van die interne organisatie en met die oudere spullen uitfaseren en die nieuwere integreren en ook de hele bibliotheek erachter. En ik zie al dat loodgieterswerk zie ik gebeuren. Gaat dat nou vaak goed, heren? Robrecht begint te lachen.
Als je kijkt naar hoe wij het aanpakken, ik denk meer dan van de cases gaat goed bij het ontsluiten. Je ziet dat het aangepast wordt, is dat je ziet dat zodra we de data ontsluiten, dat de use case zelf misschien niet helemaal de toegevoegde waarde is, maar dat je misschien wel on the fly gewoon zaken ontdekt die meer toegevoegde waarde is. Als ik kijk naar, we hebben voor een gebouwmanagement systeem hebben we bijvoorbeeld gebruik van ruimtes hebben gemeten om te kijken als een ruimte die veel gebruikt wordt, moet die vaker schoongemaakt worden, moet je vaker de prullenbakken legen, dat soort zaken. Dat was een relatief lage use case om zo'n schoonmaakroute te optimaliseren. Maar uiteindelijk blijkt dan dat je bijvoorbeeld op basis van de aanwezigheid in die ruimtes, je bijvoorbeeld het reserveringssysteem van kamers kan optimaliseren. Dat mensen kamers reserveren waar ze in werkelijkheid gewoon niet in aanwezig zijn. Dus dat je die mensen daar weer op kan aanspreken. En daardoor bijvoorbeeld de capaciteit van de aantal vergaderzalen in een organisatie kan terugbrengen. Omdat de werkelijke gebruikte capaciteit een stuk lager ligt.
En die use cases die jij dan hebt, hè, beginnen die met een proof of concept. Hè? Wij werken op de HVA met eenvoudige dingen als Arduino's, Raspberry Pi's, Jetson boards om dingen te proberen. Of heeft jouw klant al een hele totale proof of concept klaar en krijg je daarna gewoon de vraag, maak het gewoon schaalbaar? Hoe begint zoiets?
Vaak het laatste. Dus de klant heeft zelf de domeinkennis. Dus die ziet van, hey, wij zien op basis van bijvoorbeeld Als je kijkt naar een pompsysteem, dus een elektromotor, een pomp en een aantal leidingen. Op basis van dit systeem kunnen wij analyseren wat er aan de hand is met dit systeem. Dus draait het goed? Is er sprake van een suboptimale instelling? Trilt de oplossing waardoor die misschien binnenkort meer schade gaat leiden? Of zijn de lagers niet goed uitgelijnd? Nou, dat is geconstateerd door middel van een relatief lichtgewicht edge-oplossing. En nu willen we het uitrollen over 1000, 10.000 systemen. Dus dan moet die edge-oplossing, kan geen Arduino of Raspberry Pi meer zijn, maar dat moet een serieuze edge zijn. Die ook tegen een stootje kan, die makkelijk vervangen kan worden. De connectiviteit, wat nu aan de wifi in de fabriek hangt, nou, dat moet dan met een betrouwbaar communicatieprotocol, wat ook werkt als de wifi er niet is, moet het gedaan worden. Misschien wel met 2 simkaarten, omdat in die fabriek niet altijd evenveel dekking is. Nou, dat soort stappen zijn de stappen waarin wij betrokken worden.
En die, want je gaat van Raspberry Pi en Jetson board naar een fatsoenlijke industriële board. Zijn die liggen die zomaar op de plank te krijgen en kun je die zomaar in grote aantallen kopen? Of moet je die helemaal specifiek voor iedere oplossing weer bedenken?
Bij ons is het zo dat wij de connectiviteitsuitgangen, die moeten wel aansluiten bij hetgeen wat er dat je de uitgang van de machine kunt verbinden. De inhoud is in ons geval is dat in software gemaakt. Dat betekent wel dat we serieuze leveranciers daarbij nemen. Dus het betekent dat als we iets voorstellen, is dat een ruggedized edge-oplossing, dus die tegen een stootje kan, die serieus gemanaged kan worden. Dus je hebt ook goedkopere varianten daarvan en die zijn wat minder betrouwbaar, dat ik dan zou zeggen.
Frank, kun je me nog eens een aansprekende use case meenemen waarvan je zegt, hey, dit heb ik ervan geleerd en zo is het uitgerold en dit zijn de devices die we gekocht hebben?
Een mooi voorbeeld is een project wat we hebben gedaan voor een leverancier van stadsverwarming in Nederland. Waarbij elektriciteitsmeters, gasmeters nog niet eens, maar elektriciteitsmeters, tegenwoordig zijn het allemaal slimme meters. Hè? Mm-hmm. Slim is natuurlijk, betekent gewoon ze kunnen communiceren met een systeem wat die standaard verwerkt. Dat was voor de stadsverwarming nog niet.
Nee.
Er is wel een wet gekomen waarbij dat verplicht gesteld werd om dat te doen. Nou, vanuit allerlei redenen. Maar één is dat je gewoon de klant inzicht wil geven in zijn verbruik. En als hij korter of langer doucht, dat je dat ook direct terugziet wat het effect daarvan van is. Of als je de thermostaat het graadje lager zet. Dus de stadsverwarmingswereld moest verslimmen. Dus een klant van ons heeft gevraagd, van, kan je daar helpen om daar een oplossing voor te maken? En die oplossing bestond eigenlijk uit 2 delen. Het kastje, wat dan in de meterkast geplaatst wordt. Wat generiek is eigenlijk, wat je ook gebruikt voor andere toepassingen dan alleen maar stadsverwarming. En een oplossing waarbij al die data verzameld werd. En dan zie je dus, als je dat doet, dan krijg je opeens data binnen die je vroeger niet had. Dat is niet alleen maar om een factuur te kunnen sturen naar een klant, of om de klant zijn verbruik te kunnen laten zien. Je kan het ook gebruiken om je warmtenet helemaal te optimaliseren. Ja. En een probleem daar is dat je bij stadsverwarming, ja, je hebt een buis met heet water en een buis waar het koudere water weer terugstroomt. Nou, hoe heter je dat water aanlevert bij een huis, denk je, hoe fijner voor de klant. Maar hoe meer temperatuurverlies je eigenlijk hebt, hè, dus een hete buis heeft meer verlies van warmte tijdens transport dan een wat koudere buis. Dus het idee van deze use case is, zorg dat die aanvoertemperatuur verlaagd kan worden, ja, tot het minimumniveau dat het comfort van de klant niet geraakt wordt. En daar kan je echt heel veel geld mee besparen als je dus de sensordata hebt om dat grid goed te kunnen besturen.
En neem me nog even mee naar de fysieke wereld. Ik stel me zo voor, een stadsverwarming heeft een ingang voor warm water, voor sanitair warm water, en een ingang en een uitgang voor je huishoudelijke warmte, dus je radiatoren. Dat klopt toch?
Ja, je hebt een ander
systeem.
Bij stadsverwarming werkt zo, je hebt een aanvoerleiding met heet water, dat gaat feitelijk gewoon dwars door jouw radiatoren heen.
Ja.
En dat water koelt daarin af, in dat proces.
Ja.
En gaat dan kouder weer terug.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort van ringsysteem van een wijk.
Ja.
En daartussen zitten dan alweer onder stations, ook weer technische ruimtes die ervoor zorgen dat er een soort van ontkoppeling is tussen die wijken onderling.
En zo'n sanitair warm water zit daar dus niet op?
Ja, dus dat loopt via een warmtewisselaar. Dus je hebt een warmtewisselaar in je meterkast. Daar gaat dat hete water doorheen. En daar gaat ook drinkwater koud doorheen. En dat wordt opgewarmd aan de hand van die stadsverwarming.
Dus je zit met een minimale temperatuur van 60 graden om überhaupt de sanitair warm water legionella vrij te krijgen.
Ja, dus dat is een wettelijk minimum. Ja. En dat moet je monitoren. En nou, dat door deze oplossing kunnen we daar ook extra sensoren op plakken op die buis. En dan kan je ook garanderen dat het ook altijd 60 graden is.
En hoe meet je dan de flow in? Heb je een flowmeter in de buis zelf geplaatst?
Ja, de flow. Mensen die stadsverwarming hebben, worden afgerekend op het aantal gigajoules wat ze gebruiken. Mm-hmm. En daar hoort net als een stroommeter, hoort daar een warmtemeter bij. Die heeft een flow sensor waarbij die het aantal liters telt. En een aanvoertemperatuur en een retourtemperatuur. Het verschil tussen die temperaturen en de flow. Daarmee kan hij uitrekenen hoeveel gigajoule jij verbruikt hebt. Ja. Zo werkt dat.
Ja. Dat is eigenlijk wat je nog in heel veel duurzaamheidssystemen, zoals zonneboilers, vaak tekort ziet. Er wordt wel een zonneboiler geplaatst bij in duurzaamheidssystemen. Maar je meet nooit hoeveel flow je daadwerkelijk duurzaam verwarmd hebt. Terwijl je bij zo'n stadsverwarming dat eigenlijk al wel hebt.
Ja, dus in dit geval heb je zeg maar de mazzel, om te zeggen, dat je sowieso dat voor de facturering al nodig hebt.
Ja.
En doordat je die hele, en dat zijn hele betrouwbare sensoren, hele nauwkeurige sensoren, die kan je ook gebruiken voor je eigen warmtenetwerk. Ja, door al die warmtemeters die je hebt in het veld, door die data te combineren, krijg je inzichten die je daarvoor gewoon niet had.
En heb je dan ook een, want het lijkt me alleen maar data sturen, dat je data ontvangt als stadsverwarmingspartij. Kun je dan ook terugsturen dat je een klep wat meer dicht doet en wat meer open doet per huishouden dan?
Ja, waar we al lange tijd mee bezig zijn, wat ook al werkt, maar wat we nu verder willen opschalen, is een project waarbij we het huis eigenlijk wat eerder willen opwarmen dan de klant het zelf had gewild. Om te zorgen, vooral in de situatie als het buiten min 10 is, dat je de warmteproductie eigenlijk een beetje mag spreiden in de tijd. Als iedereen om 7:30 of om 8:00 zijn kachel thuis aanzet, dat geeft een enorme load. En als je zegt, als klant daar toestemming voor geeft, ik vind het niet erg als het een half uurtje eerder gebeurt, dan kan je zeg maar al je capaciteit halveren. De capaciteit die je nodig hebt. Want je hebt daarbij gasverwarming en je hebt ook verwarming op elektriciteit. Elektriciteit is een soort van, hebben ze achter de hand om te zorgen dat als het met gas niet hard genoeg gaat, kan je nog met stroom bijverwarmen. Nou, dat doe je liever niet. Hè? Dus je wil eigenlijk de optimale mix hebben van de energiebron waarmee die warmte opwekt. En als je het kan spreiden, wordt het voordeliger.
Eigenlijk wat je in een energiesector ziet als peak shaving, doe je hier met gas shaving bij zo'n spreken.
Ja.
Maar dit is eigenlijk gewoon een ouderwetse meterregel use case. Die dan wel gebruik wordt gemaakt van IoT componenten. Maar dit is eigenlijk een ouderwetse meterregel die.
Het is een meterregeltechniek die waarbij je toch centrale aansturing hebt over wat er moet gebeuren. En dat is alleen maar mogelijk als je die communicatielijn hebt van dat centrale systeem naar ieder individueel huis. Ja.
Robrecht, komen er dan vervolgens, als je dat die data binnen hebt, weer nieuwe vragen die ze van tevoren niet hadden kunnen stellen? Merk je dat ook bij klanten?
Ja, dat
of bij deze specifieke klant?
Ja, ik denk ook in het algemeen is dat je zegt, het is heel vaak gewoon digitaal meterregeltechniek. En die is uit het verleden gewoon statisch. Dus dit zijn de regels. Dus als de temperatuur boven dit is, gaat er een klep open of dicht. Nu kan je dat ook dynamisch invullen. Dus je kan op een gegeven moment zeggen van hey, wij zien dit bij zoveel duizend huishoudens of zoveel duizend locaties zien we dat dit werkt en dit niet. Dus we kunnen in de cloud kunnen we dat verder simuleren. Dan zien we wat gebeurt als we dat eerder of later doen of als we dat niveau aanpassen. Hebben we dan een betere, hogere kwaliteit of meer besparing en vervolgens die regels weer richting zo'n edge device terugsturen en daarmee optimaliseren. Ik denk dat het verschil is ten opzichte van de statische regelingen, is dat je nu dus kan optimaliseren. En dat kan je per maand doen of per week of per dag zelfs.
En zie je nou ook je klanten data toevoegen in de zin van weer data of andere data die optimalisatie nog meer verbeteren?
Ja, en dat is ook weer de dynamische data. Dus wat is er in de omgeving aan de hand? Is het kouder of warmer? Wat wordt er in de omgeving gevraagd? Wat is er ook misschien in het geval van de energiemarkt? Wat is het aanbod? Dus kunnen wij op basis van het aanbod van bijvoorbeeld meer groene energie kunnen we ook stimuleren dat klanten op dat moment gewoon auto's gaan opladen of borden gaan aanzetten. Dus dat soort vraagstukken, daar kan dus ook op geanticipeerd worden.
En je noemde net dat simuleren, noemde je net. Dus dan praat je eigenlijk al richting digital twinning en simulatiemodellen, buiten nog de standaard AI en voorspelmodellen.
Ja, Dat klopt.
Hoeveel klanten doen dat dan al?
Er zijn heel veel klanten die erover praten. Er zijn nog relatief weinig klanten die dit doen, omdat het behoorlijk wat moeite kost in de datakwaliteit, in de kwaliteit van je asset tree. Dus welke apparaten heb je ook allemaal in je organisatie en hoe zijn die met elkaar in verhouding? En de vraag wat de toegevoegde waarde daar echt in is, omdat zo'n model relatief duur is.
Ik moet natuurlijk wel even uitleggen wat je zegt, digital twin.
Nou, een digitale tweeling van dus dat zo'n warmtenet. Daarmee kun je dan in dit geval, als je simulatiemodellen hebt, alvast interventies gaan onderzoeken die je eerst digitaal onderzoekt, simuleert. En dan vervolgens in de praktijk gaat uitrollen.
Ja, we hadden het er in de auto weg hier naartoe over digital twins. Dat er heel veel mensen zijn met verschillende uitleg vandaar.
Ah ja. Nog één laatste vraag. Waar ligt nou voor jullie of voor de klant het meest lastige punt? Is het nou deployment? Is het nou keuze? Is het nou technologiekeuze, platformkeuze?
Aanpassing, organisatie, Robrecht?
Ja, ik denk, er zijn twee kanten inderdaad. Aan de ene kant, als je je digitale transformatie met IT gaat uitvoeren, moet je ook als organisatie bereid zijn om daarin te veranderen. En wij ook als IT-leverancier daarin moeten veranderen. In plaats van dat wij het traditioneel maatwerkcode leveren, moeten we nu ook mee gaan denken met de klant van wat levert dit ook echt toe? Wat voegt dit toe aan de business value van de klant? Ik denk aan de andere kant is dat wij, als je het hebt over de fysieke wereld, moet je ervan uitgaan dat die objecten veel langer leven dan software. Software ga je ervan uit dat het elke week of elke maand geüpdate wordt. Een fysieke sensor staat ergens en die blijft daar 5 tot 10 jaar staan voordat er iemand komt kijken of het nog werkt. En daar moet je wel rekening mee houden. Dus wat je maakt, moet het over 10 jaar ook nog doen.
Welke uitdagingen zie jij dan, Frank?
Nou, Robrecht noemde het al. Maar misschien wat ik dan aan wil toevoegen is het change proces eigenlijk bij de klant. De wereld verandert. Je kan dingen die je vroeger niet kon. En daardoor moet je organisatie meebewegen. De manier hoe monteurs geïnformeerd worden over het resultaat van een actie. Hè, de terugkoppeling die je opeens krijgt die je vroeger niet had. De data die je verzamelt waar je meer mee kan dan je misschien in eerste instantie zou denken. Wie gaat daar nou wat mee doen? Wie maak je daarvoor verantwoordelijk? Dat zijn zaken, daar is er heel veel te winnen. Maar die moet je wel expliciet maken. En daar betekent ook dat je daarvoor je organisatie moet aanpassen.
Nog, waar we het niet over gehad hebben vandaag, is de grote aanbieders. AWS heeft Greengrass, FreeRTOS. Je hebt natuurlijk de Azure suite, de IoT suite. Je hebt natuurlijk misschien ook wel nog andere platforms. Kan ieder bedrijf hiermee starten, ongeacht het platform waar ze nu mee draaien?
Ik weet niet precies wat je bedoelt met het platform waar ze nu mee draaien.
Je cloud platform, je provider die je gebruikt.
Je Raspberry Pi, laten we maar even zeggen.
Als je je ziet dat de grote aanbieders die je net noemt, dat die behoorlijk veel investeren in dit soort in IT-oplossingen. Dus daarin zie je dat daar er zitten wat nuances in wat het ene platform beter kan dan het andere platform. Maar dat ze het over het algemeen dat goed ondersteunen. En dat daar ook behoorlijk veel nieuwe ontwikkeling in zit. Dus je moet ook rekening mee houden dat als je iets daarin bouwt, dat je bereid moet zijn om aan de softwarekant je changes ook daarin door te voeren en de verbeteringen door te voeren. Ik denk dat het wel goed is dat als je daarin start, dat je dan een platform kiest en daar ook een tijdje bij blijft. Omdat het anders behoorlijk veel waarde je weggooit als je opeens naar een ander platform toe gaat.
Hey, en nog eventjes de platformen of gewoon zelf in Python een oplossing bouwen. Wat zou je kiezen?
Als het als je heel veel dezelfde apparaten hebt die relatief simpel zijn en je kan met Python iets heel snel bouwen en dat is robuust, dan zou ik dat vooral doen. Als je te maken hebt met een hele grote diversiteit aan apparaten, wat wij tegenkomen, want het is geen enkele klant die zegt, ik koop dus tot nu, vanaf nu en de komende 10 jaar koop ik bij deze leverancier al mijn hardware. Dan zou ik toch een platform waar wat meer generieke componenten en generieke ondersteuning geleverd kan worden.
En als het als luisteraar meer wil weten van deze use cases en meer wil weten van Edge en IoT, waar kan ik terecht?
Dan kan je terecht op amies.nl. En daar staat onder het kopje IoT staat meer wat wij doen op dit gebied.
Ik vond het weer heel interessant, Jurjen. Heb jij met je IoT-achtergrond de toegevoegde waarde ervaren?
Ja, business value en change management.
Change management.
Ja, ik hoor het al.
CRM is data science, IoT. hoe gaan we die clubs nou meekrijgen naar de toekomst?
Ja, en ik zit op de faculteit techniek.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!